Welkom weer bij een nieuwe aflevering van Jong Belegen, de podcast. Dick Heuvelman, goedemiddag.
Goedemiddag.
En onze gasten vandaag, Thomas Koenis.
Ja, goedemiddag.
Goedemiddag. Aanvoerder van Donar, de basketbalclub in Groningen. We hadden het al even kort over gehad, maar je hebt in jouw team ervaring met een podcast, toch?
Ja, klopt. Jason die heeft sinds kort een podcast samen met mijn oud-teamgenoot Teddy Gibson. Dus daar luisteren we af en toe ook wel naar. Dus ik weet wel hoe het in zijn werk gaat.
Oké. We hebben een manier van hoe we dit programma doen. En dat wil ik je even uitleggen. Want dan heb je ook een idee wat we precies gaan doen. Want we hebben je uitgenodigd, maar we hebben verder nog niks gezegd. We hebben straks 10 stellingen. En op elke stelling is de vraag of jij na ja of nee wil antwoorden. Je hebt een joker. En dat betekent dat je de joker kunt inzetten op een vraag die je niet wil beantwoorden. Maar je hebt maar één. Dus denk daar goed om wanneer je hem inzet. Dan gaan we vervolgens door naar 10 human interest vragen. Die gaan we niet alle 10 stellen, maar die zijn gekoppeld aan een nummer. Jij noemt een nummer en de vraag is daaraan gekoppeld. Vervolgens gaan we daar dan op doorvragen. En tot slot gaan we door naar een kritisch gedeelte. En dan vuren we wat vragen op je af die wat kritischer zijn dan de vragen daarvoor. Maar goed, dat gaan we allemaal bekijken. Mogen komen op de stellingen ook nog later terug in de podcast. Het duurt ongeveer 45 minuten. Akkoord?
Ja, top.
Oké.
Ben benieuwd.
Dick, ga je gang.
Ja, de eerste stelling is Donar. Sorry, ik begin al gelijk te verslikken. Donar is een prima club, maar mijn eindstation zal, ondanks dat ik net 30 ben geworden, ergens anders liggen.
Ja.
Als pure West-Fries ben ik uit het juiste hout gesneden voor topsport.
Ja.
Mijn zoon Jax is nog heel jong, maar ik weet nu al zeker dat hij een basketballer wordt.
Nee.
Als ik de keuze die ik in 2015 maakte om naar Leiden te gaan ongedaan zou kunnen maken, waardoor ik in Groningen had kunnen blijven, dan zou ik dat doen.
Lastig.
Joker.
Joker.
Joker. Er komen nog 6, hè?
Ja.
Donar haalt komend seizoen de Champions League wel.
Ja.
Vernon Taylor heeft gelijk. Onze coach Erik Braal moet vaker lachen.
Ja.
Het zou een aderlating voor Donar zijn als de club en coach Erik Braal na de zomer uit elkaar gaan.
Nee.
Ik sta nu op 30 interlands, maar vanwege mijn kwaliteiten gaat het aantal zeker nog toenemen.
Nee.
Als Groningen echt mee wil doen in Europa, zal er een nieuw sportpaleis met een beter verdienmodel nodig zijn.
Nee.
Donar herovert dit jaar de landstitel en de beker.
Ja.
Dat waren ze.
Die beker is al snel, hè, die finale.
Ja, dat is aan eind deze maand.
Ja, zin in?
Ja, zeker weten. Daar kijken we erg naar uit als team.
Ja, dat is een valk over, toch?
Nou ja, dat zegt iedereen, maar ja. wij gaan er zeker niet de licht opnemen.
Nee?
Nee, zeker niet.
Ik dacht dat er automatisch een beetje insluit bij een topsporter. Die denkt, nou ja, die schat de tegenstander een beetje in. En dan weet ik wel, in een beker kunnen natuurlijk altijd verrassende dingen gebeuren. Maar het niveauverschil in het basketbal is zo groot tussen de top en de onderkant van de Eredivisie dat dit geen probleem mag zijn.
Nee, wij zijn zeker de favoriet. Maar goed, dat betekent niet dat je de tegenstander moet of mag onderschatten. Het is één wedstrijd als bij ons alles tegen zit. En zij speelt de sterren voor de hemel, dan weet je nooit wat er gebeurt. Nee. Maar goed, dat wij de grote favoriet zijn is wel duidelijk.
En daar lig je niet wakker van?
Nee, ik lig er zeker niet wakker van.
Nee. Het is ook een strijd tussen Groningen en Friesland, hè?
Ja, en de Derby van het Noorden natuurlijk. Ja. Dus, verleden hebben we daar wel eens wat, zeker in Leeuwarden, wel wat problemen gekend.
Dus, het is een West-Fries, hoor.
Ja, nee, dat moet ik. Ik zal goed oppassen wat ik zeg.
Ja, ik ben geen Fries.
Nee, West-Fries is heel wat anders dan een Fries.
Ja, nee, dat realiseer ik mij. Even kijken, je gaf antwoord ook op de vraag. En ik loop misschien wat op de zaken vooruit. Maar je eindstation.
Ja, goed. Ik heb voor 2 jaar bijgetekend bij Donar. Maar ik sluit zeker niet uit dat ik mijn carrière afsluit in Den Helder, waar ik ook begonnen ben. Maar goed, dat weet ik nog helemaal niet. Maar, en wellicht zal het wel Dona zijn. Maar ik sluit niet uit dat het ergens anders zou zijn.
Oké.
Okay. Ja, dat hangt ook wel van of Den Helder dan nog bestaat. Hè? Ja, dat is altijd een beetje onzeker in die basketbalwereld. De clubs die hebben niet een bestaansrecht, zelfs in de voetballerij, dat het maar oneindig is.
Nee, zeker niet. En dat hoop je natuurlijk dat Den Helder nog wat verder kan groeien. Maar goed, als op een gegeven moment moet je ook een beetje gaan settelen. Zeker als mijn zoontje naar school gaat, over een jaar of drie. Dan,
ga jij terug naar West-Friesland?
Terug naar Den Helder, ja.
Oh, niet naar Hoogkarspel?
Nee, niet naar Hoogkarspel. Nee, ik heb een huis in Den Helder. En daar heb ik het prima naar mijn zin. Dus
ja, hè? Heb je hier ook een huis, neem ik aan?
Ik woon hier ook. Ja, ik gedurende seizoen woon ik gewoon in Groningen.
Ik wou zeggen, want anders toch iedere keer een heel einde over die afsluitdijk heen.
Nee, dat kost veel te veel energie om elke dag op en neer te reizen.
Ja. Den Helder, als basketbalstad, je woont daar, dus je hebt er een beetje kijk op. Het is daar nog niet echt stabiel, vind ik. Maar hoe staat de club ervoor eigenlijk? Is het een beetje een zekerheidje voor lange termijn?
Ik denk dat ze goed bezig zijn de laatste jaren. Kijk, het probleem in Den Helder is gewoon dat er heel weinig sponsors in de buurt zijn. Het is gewoon een heel kleine regio. Het leeft er wel echt. Het is wel echt een basketbalstad, dus in die zin heeft het wel potentie. Kijk, Den Helder is gewoon heel erg afhankelijk van de marine. Kijk, als daar een aantal grote bedrijven zich vestigen in de Port of Den Helder, dan zou er echt wel leuke dingen kunnen gebeuren.
Alleen. Maar daar zit Den Helder, heb je veel van die helikopter op stapplaatsen richting die platforms van die in de Noordzee. Daar zijn te grote bedrijven aan gekoppeld. Of zie ik dat verkeerd?
Ja, klopt. En dat is in het verleden is dat ook wel een grote sponsor geweest. Alleen dat is natuurlijk ook de offshore wereld is natuurlijk ook een stuk minder geworden. En in die zin, ik denk dat Den Helder zich ook wellicht ook wel naar de potentiële sponsors wellicht moest bewijzen. Van hey, wij gaan het anders doen. Wij hebben wel bestaansrecht. En nou ja, goed, ik hoop gewoon dat de club gewoon gaat groeien. En zeker ook voor het basketbal in Nederland.
Ja, want Den Helder heeft volgens mij meer titels, Nederlandse titels, dan Dona nog, hè? Of niet?
Klopt ja, volgens mij ook, ja.
Ja, volgens mij zijn die al bijna op 10.
Zoiets,
ik.
Ja.
En Dona op 7, dus we moeten hier nou weer inhalen.
Ja.
Laten we er straks nog even op verder gaan. Laten we eerst even naar de human interest vragen gaan. Er zijn er dus 10 en jij mag het getal noemen.
Eén getal. Ja. 6.
Welke andere sporten boeien jou?
Voetbal. Zeker op nummer 1. En daarnaast... dat is een goede vraag. Ja, ik kijk geregeld darten. Mogen het een sport noemen?
Ja, een sport, zeker.
Ja, precies.
Is ook sport.
Ja, toch?
Ja.
Ja. Dus darten. Wie is jouw favoriete darter?
Ja, wel Michael van Gerwen. Ja.
Okay. Ja.
En voetbal?
Ajax, maar we zitten in een zware periode. Een
hele zware periode.
Ja, dus dat is vervelend om aan te zien.
Maar de AZ is dichter bij Den Helder dan Amsterdam.
Ja, dat klopt. Maar,
heb je niks met AZ? Want het is een hele leuke club.
Het is een hele leuke club, maar ik heb er niet heel veel mee. Alleen ik vind het wel leuk om naar AZ te kijken. Maar mijn club is wel Amsterdam.
Oh.
Ajax.
Dat is toch bijzonder voor een West-Fries.
Nou ja, Amsterdam ligt maar een half uur van...
Ja, dat weet ik wel, maar die West-Friesen zijn toch meer op Alkmaar gericht, op AZ.
Ja. Maar goed, we houden van mooi voetbal.
En vroeger op West-Friesia.
Ja, heb ik vroeger nog tegen gevoetbald, ja.
Ja, zie je wel.
Ja. Ja.
Maar je hebt ook gevoetbald dus.
Ja, ik heb van mijn 6 tot mijn 12 heb ik gevoetbald.
Dus, West-Friesia heeft jarenlang in de eerste klasse gespeeld. En toen er nog geen profvoetbal was. Het was een hele belangrijke club, uit Enkhuizen.
Ja.
Okay.
Wesley, zo leer je nog eens wat.
Ja, nee,
ken je klassieken?
Ja. Geschiedenislessen, ja.
Ik heb zelf bij Spirit 30 gespeeld.
Nee, maar die hadden rood-gele shirts, Wesley.
Oké. Okay.
En er waren ook hele goede. Er was ook een wielervereniging, West-Friesia. Met goede wielrenners. Want kijk, de kop van Noord-Holland, waar dingen vandaan komen, Thomas. Dat is ook heel veel wielrennen en schaatsen. Art Schenk bijvoorbeeld.
Ja.
Echte West-Fries. En zo met een heleboel goede marathonschaatsers gehad. En een heleboel goede wielrenners. Dus.
Ja,
dat klopt.
Ja. Maar goed, je zat op voetbal. Je ging daar weer vanaf. Wat voor positie had je eigenlijk?
Ik begon voorin. Maar ik ging steeds wat meer naar achter. Mijn broers waren keepers. Ik heb 3 broers. En die kregen ook 1 keer in de week keeperstraining. En ja, dat heb ik wel eens gezien. En ja, dat wilde ik ook. En uiteindelijk werd ik ook keeper. En,
oh ja?
Ja.
De spin met van die lange armen.
Ja, precies, ja.
Cudicini.
Ja. Ja. Ja, bijna wel. Ja, want dan heb je heel veel aan je lengte natuurlijk. Maar goed, ik kan me ook voorstellen dat mensen automatisch zeggen van jij was vast keeper. Omdat je de lengte
precies,
hebt.
Precies, iedereen zegt dat inderdaad. Maar je kan net zo goed spits zijn als ze de ballen hoog voorgeven.
Dan, ja, als centrale verdediger.
Zou ook nog
ballen wegkoppen.
Ja.
Ja.
Ja. Ja.
Drie broers en je hebt ook een zus, toch?
Dat klopt, ja.
Ja. Oké. Misschien komen we daar later nog op terug. Laten we nog even een volgende vraag pakken.
8.
Moet ik die voorlezen?
Dat mag.
Wat is de meest opvallende anekdote in je donartijd?
Oeh, daar vraag je me wat. Ja, 7 jaar donor. Ja, dat is lastig om die ter plekke te bedenken.
Ja, dat zijn er dan heel veel.
Ja, dat zijn er. En ik kan ze misschien ook niet allemaal noemen hier.
Nou ja, ik weet wel. Ik geef een beetje een aanwijzing. Toen ik net bij de krant was, waar donor professioneel basketbal ging spelen, was een Amerikaan Bradley. En dat was ook een center. En die was nog een beetje een enfant terrible. Die op de terugreis van in de bus gooide en dat was met kippen die bij McDonald's waren verorberd.
Kun jij daar overheen of niet?
Kun jij daar overheen?
Hele, sorry, dat schiet me niet 1, 2, 3 iets te binnen. Misschien kan ik een andere vraag, ander nummertje noemen.
Ja, doe maar een andere vraag.
2.
Wat is de samenstelling van jouw gezin en wat maakt jouw gezinsleven goed werkbaar?
Samenstelling van mijn gezin is, ik heb een vriendin. En sinds afgelopen jaar een zoontje, Jax. En hoe dat goed werkbaar maakt is, zeker in de beginperiode dat Jax net geboren was, heeft mijn vriendin lange tijd verlof opgenomen. Dus we zijn veel samen geweest om ook gewoon een goede band met, ook voor mij en ook voor het gezin, met de kleine te krijgen. Mijn vriendin werkt nu 2 dagen per week in Den Helder. En dus de andere dagen in Groningen.
Oh.
En dus in die zin, op die manier kunnen we ook veel met elkaar zijn. Maar kan zij ook even goed blijven werken op de school waar zij het heel erg naar haar zin heeft in Den Helder.
Ja.
Dus elkaar ook vrij laten in die zin dat je ook gewoon je eigen ding moet doen.
Ja, het is niet zo dat noodzakelijk is. Want ik neem aan dat jij een behoorlijk salaris hebt bij Dona.
Nou ja,
zij geeft erg gewoon omdat zij, dat is net mijn vrouw die wil graag, die was onderwijzeres, dus die omdat ze het leuk vindt.
Ja, nou ja, goed, mijn vriendin die vindt het heel erg leuk inderdaad om op school te werken en zeker in de periode dat ze verlof had, dan miste ze soms gewoon wel de sociale contacten en het werken met de kinderen. Dus dat is ook zeker goed voor haar om niet alleen thuis zitten met een kleine, maar ook gewoon jezelf te blijven ontwikkelen en
heel belangrijk.
Gewoon bezig blijven, zeker weten. Ja.
Ja.
Ja. Hoe belangrijk is zij voor jou, jouw vriendin?
Ja, heel erg belangrijk. Zij heeft me al die jaren gesteund en we zijn nu al bijna 12 jaar samen.
Oh.
En goed, we hebben heel veel met elkaar meegemaakt en het was niet altijd makkelijk. Zeker niet met een topsporter is natuurlijk wel een bijzonder leven. Want die gaat verkast van de ene stad naar de andere.
Ja.
Maar goed, ze heeft mij daar altijd in gesteund en waar nodig was.
Dus, is er een Helderse?
Dat is een Helderse, ja.
Oh.
Een echte Jutter.
Jutter, ja. Ze noemen ze de Heldenaren, hè?
Ja.
Oh, grappig, ja.
Ja.
En doet hij ook een sport?
Nee, vroeger wel een sport gedaan, een turnen. Maar momenteel doet ze mam in balance. Hè. Dat soort,
maar ze is wel geïnteresseerd in jouw basketbal avonturen?
Nou, niet echt eigenlijk.
Komt ze niet kijken?
Nou, ze komt af en toe wel kijken, maar ze is geen diehard fan. Ze vindt het leuk als ik speel, maar als ik niet speel, dan
vindt ze het ook goed?
Dan komt ze niet kijken in ieder geval.
Maar hoe doen jullie dan als jullie Europa Cup reizen hebben? Want dan moet je toch wat een en ander geregeld hebben. Dan ben je gewoon op 3-4 dagen onder zeil als jij ergens bijvoorbeeld in Rusland moet spelen of in Griekenland.
Kijk, we bekijken het per week. Kijk, als ik veel weg ben, heeft voor haar niet zo heel veel zin om hier te zijn. Dan is ze gewoon Den Helder. Wij hebben daar ook een huis, dus dan kan ze daar gewoon haar ding doen.
Dat is wel prettig, ja.
Ja, zeker. Ik deze situatie hoe we het gecreëerd hebben is denk ik gewoon heel goed.
Ja.
Laten we nog een vraag gaan doen. Ik vind dat je leuke antwoorden geeft trouwens. Dat wil ik tussendoor even zeggen. Noem nog een getal.
1.
In hoeverre kun je van het bestaan als profbasketballer in Groningen goed en onbezorgd leven?
Nou, we kunnen er zeker goed van leven. Kijk, als je er een beetje slim mee omgaat, dan, dan heb je ook zeker na je carrière nog een leuk centje. En dus ja, in die zin kan ik gewoon alles doen wat ik wil.
Jij bent tevreden over je salaris, hoor ik al wel.
Ja, zeker weten. Maar ook gewoon met het basketballeven aan zich.
Ja.
Weet je, we doen wat we leuk vinden. We trainen twee keer per dag. En,
Dat is echt geen opgave, elke dag weer. Jaren achtereen.
Nou, eigenlijk is het voor mij heel normaal geworden. Dus ja. Natuurlijk heb je een keer een training dat je denkt van, nou, mijn lichaam doet zeer of wat spierpijn of dat je er wat minder zin in hebt. Maar als je eenmaal op het veld staat, dan is dat zo weer weg. En het is gewoon een way of life, zeg maar.
Maar alleen al vier keer omkleden op een dag voor een training.
Ja, de, ja.
Dan zou ik denken, hey, alweer? Maar daar heb je geen problemen mee.
Nee, kijk, ik zie ook wat voor voordelen eraan zitten en... En dat ook, ja. Het is gewoon hoe het is.
Te veel plezier uit, ook uit de trainingen. Het is zeker, niet, ik bedoel, want jullie doen veel hetzelfde. Schieten bijvoorbeeld. Hè? Vrije worpen nemen. Drie puntetjes pakken.
Ook eigenlijk waar ik het meeste van geniet is... als je gewoon echt een goede training hebt gehad als team, zeg maar. Dat je echt denkt van...
Vijf tegen vijf spelen.
Ja, vijf tegen vijf. Maar dat we ook echt beter worden als team. Dat je op een gegeven moment meer automatismes erin ziet komen. Dat in de verdediging dat we steeds beter gaan communiceren en de juiste beslissingen nemen. En nou, daar kan ik zeker van genieten.
Nou, spelen die vijf besten, die zeg maar, jij zit in de starting vijf. Spelen die dan altijd tegen die andere vijf? Bij de junioren bijvoorbeeld?
Nee, het wordt altijd...
Of wordt er wel gemixt?
Er wordt altijd wel gemixt.
Ik wil zeggen, want anders is het heel eenzijdig natuurlijk.
Ja, nee, want op het veld hebben we ook wel verschillende samenstellingen natuurlijk. En de teams moeten wel wat uitgebalanceerd zijn.
Ja, jullie spelen als centers bijvoorbeeld, hoe heet die Australiër?
McCarthy.
Daar speel jij altijd tegen?
Ja, daar speel ik altijd tegen. Ik sta ook eigenlijk vrijwel nooit met hem samen op het veld.
Nee. En zijn dat fanatieke duels?
Ja, dat zijn wel pittige duels, ja.
En nooit eens irritatie?
Nou ja, dat heb je altijd wel eens een keer.
Want vooral de rebounden lijkt me dat, daar sta je ervoor. En
ja, kijk,
gaat het soms hevig aan toe?
Ja, dat is. Ik denk dat in elk team en dat het ook goed is dat het soms gebeurt. Want kijk, stel je voor, de ene scoort te makkelijk op de ander. Dan moet je ook een soort van intrinsieke motivatie hebben van de volgende keer gaat hij niet scoren. En als het dat een keer met iets meer, hoe zeg je dat?
Dat inzet.
Iets meer inzet gebeurt dan
meer focus. Hè?
Precies. En dat gewoon wat harder aan toe gaat, dat je toch een keer iemand even een goede beuk geeft. Ja, dat niemand houdt van verliezen. En, je doet ook alles aan om te winnen. Alleen op de training hou je wel in je achterhoofd. Oké, we zijn op training. We willen elkaar niet blesseren. En iedereen moet fit zijn voor de wedstrijden.
Je hebt diverse coaches gehad en trainers. En onderscheidt Braal zich nou bijvoorbeeld van een coach als Tom Boot? Om dat te noemen. Jij hebt je niet onder getraind.
Nee, ik heb niet onder Tom Boot getraind.
Maar wel onder andere goede trainers. Nou, neem maar die Scale in bijvoorbeeld. Ja. Traint zo'n Scalen anders dan Braal? Legt hij andere accenten?
Nou, ik denk... Ja, andere accenten. Kijk, ik denk dat Erik ook meer van de statistiek is. Dat was Scalen een stuk minder. Scalen... het zijn andere persoonlijkheden.
Ja, dat bedoel
En precies. En dat is... Kijk, Scalen die zat er echt bovenop. Alles onder controle houden. En Erik is ook wel van... zoek het zelf. In ieder geval in die zin. Hij stuurt wel. Maar... Hij wil natuurlijk dat jij zelf de oplossing gaat zoeken. En het is niet van... Hij wil van ons geen robots maken. En dat zie je ook in onze aanval.
Ja, nou ja. Maar dan op. Hij pretendeert wel iedere keer voor teambasketbal te gaan.
Ja.
En Braal. En dan denk ik bij mezelf... Ja, er zit ook iets robotsachtig. En soms die snelle rondspelen van die bal. Denk ik, dat gaat ook een automatisme.
Klopt.
Jaar wat minder dan in dat gloria van 2018, zeg maar. Dat echt heel snel rondspelen van die bal... Zie je nu nog wel bij Vlagen, maar had dat Scalen een andere aanvalswijze?
Ja, ze hadden wel dezelfde gedachte in die zin, ook zeker teambasketbal. Alleen elke coach heeft natuurlijk wel zijn eigen speelstijl. En beide systemen vond ik wel heel prettig. Wat we hier over de snel rondspelen is inderdaad soms... je wil de verdediging ook laten werken en uiteindelijk moeten we beslissingen gaan nemen. Het is niet zo wij spelen een aanval en dat moet eruit komen. Nee. Kijken wat de verdediging doet en dan zien we waar de bal eindigt.
Maar dat valt me wel op bij Braal. Iedereen mag schieten. Hè? Want tegenwoordig schiet je ook drie punten net zo makkelijk als wat.
Ja, Ja.
Eén keer zelfs 9 in de wedstrijd, geloof ik. Was dat?
Ja, 7. 7, ja.
7.
Tegen Krafnas, ja.
Dus iedereen die gewoon vrij staat.
Nou ja, ja. Maar we willen wel... Kijk, dat is ook waar we het over hebben. We willen goede schoten creëren. Dus niet zo van, ik sta open en ik schiet deze bal. Kijk, als we wel twee slechte aanvallen hebben gehad, dan wordt het derde keer niet meteen het eerste schot dat open is. Dan moet je nemen. Dus nee, dan willen we, oké, we gaan eerst de bal goed rondspelen. We gaan de verdediging laten werken en we gaan daaruit een goed schot creëren. Maar goed, schiet iemand al 2-3 punten erin en die staat met nog 20 seconden op de schotklok open. Nou, dan moet hij gewoon de trekker overhalen en nog een keer schieten.
Ja.
Nou, is eigenlijk, dat vraag ik me altijd een beetje af, want dat is een sport die ingewikkeld is. Ik heb een goede vriend van mij die speelt rolstoelbasketbal. Die vertelt daar ook wel eens over. Het is, dat is een ingewikkelde sport. Lijkt misschien een beetje op basketbal. Misschien wel heel erg op basketbal. Maar is het aan een leek uit te leggen hoe het spelletje werkt?
Jawel. Alleen, kijk, het gaat ook soms om details. En dat is gewoon heel lastig om te zien. Zeker als je dat zelf niet speelt, dan is dat zal ik bij voetbal zelf ook hebben. Soms denk ik ook wel, nou ja, waarom doen ze dit?
Als ik dan die time-out zie tegenwoordig en de camera staat erop en dan komt die coach met het bord en die maakt er wat tekens op. Dan, ik volg het basketbal wel, maar dan kan ik daar geen wijs uit worden. En jullie wel uiteraard. Want,
ja goed, wij zijn er volop mee bezig. En als hij zegt, hij kan even wat snel wat tekenen. Wij weten al wat, hij noemt bijvoorbeeld een aanval. Hij gaat dat tekenen, dus wij weten al wat hij gaat tekenen. Alleen het kan net even iets anders zijn. Of net even, hey, ga nu daarheen, want ik zie dat het daar open zal zijn. En dat is gewoon heel lastig om te volgen. Zeker als je daar niet bekend mee bent. En zeker voor de kennis, die zullen soms ook, dat heb ik soms zelf ook van zitten kijken van oké, ja, ik weet niet precies wat de regels hier zijn. Waarom wil de coach dat hij dat gaat doen?
Nou ja, een voorbeeld is ook, dan zie je de spelverdeler, die gaat de bal opbrengen en dan gaat hij met zijn handen omhoog en maakt hij met 2 vingers omhoog bijvoorbeeld. Wat betekent dat?
Ja, dat is een aanval. Kijk,
wat voor aanval?
Ja, goed, dat is een...
Een code.
Een code, zeg maar. Want soms, je bent ook een situatie dat gewoon het publiek zo luid is, dat de guard niet kan schreeuwen welke aanval te spelen. Dus dan kan je met een heel simpel gebaar, kan je iedereen duidelijk maken dat wat wij gaan spelen, dat iedereen gewoon op dezelfde golflengte ligt.
Ja, wel bij Donuts af en toe wel wat flink lawaai.
Ik wou zeggen, dat zal wel heel veel codes zijn, want meestal is het lawaai.
Dat is super mooi. Alleen wij moeten nog wel met elkaar kunnen communiceren en op die manier kunnen wij dat gewoon goed met elkaar doen.
Ja, nou de vraag zit er natuurlijk een beetje op hoe complex deze sport is. Is het complexer dan voetbal?
Ja, denk het wel.
Ja, denk het ook.
Denk het wel, want het gaat echt om details, snel beslissen. Je moet echt in een split seconde moet je een juiste beslissing kunnen maken.
En 24 seconden aanval de tijd.
Ja, dus je hebt nog...
Ben je niet. En je mag niet terugspelen bij eigen helft, zoals die voetballers doen. En je moet binnen 5 seconden die bal in het veld brengen. Het voetbal, als je een ingooi hebt, dan mag je er ook een minuut over doen, bij wijze van spreken. Ja. Dat is wel inderdaad. Ja. Je moet het gaat allemaal veel sneller.
Ja, je mag niet 3 seconden in de bucket staan.
Nee. Er wordt trouwens heel weinig voor gefloten tegenwoordig. Let jij erop, op die 3 seconden? Jij bent center. Jij moet
ik let er wel op. Alleen soms lukt het niet helemaal. Maar soms roepen ze ook wel. Ze zijn niet heel streng en gelukkig. Maar goed, dan moet je wel op letten uiteraard.
Ja. Even kijken, we kunnen nog 1 vraag doen. Want dan hebben we daarna nog een tijd voor de kritische vragen. Jij mag nog 1 uitkiezen.
9.
In hoeverre hou je rekening met je voeding, met je werk als topsporter?
Erg veel rekening mee. Ik heb een dieet, wat ik al jaren volg. En dat laat ik zo nu en dan nog even updaten, zeg maar. Maar goed, voeding is gewoon super belangrijk voor het herstel. Een seizoen duurt 9 maanden. En,
Als jullie met gezin aan tafel zijn, dan wordt het volgens dat dieet gegeten?
Ja, grotendeels wel, ja. Ja. Dus,
het is niet zo dat je vrouw dan een dikke biefstuk neemt met veel jus?
Nou ja, biefstuk, dat mag ik ook wel. Dat is
mager vlees.
Ja, precies. Dus, en daar zit veel eiwit in. Dus, maar gewoon in het algemeen, dat je, het gaat ook om de tijdstippen. Wanneer je eet, hoe vaak. Je kan beter 5-6 keer per dag eten dan 3 keer heel veel.
Oh.
Dus dat er constant wel een toevoer is van voedingsstoffen.
Oh, ik eet nog steeds 3 keer per dag. 's Morgens ontbijt, 's middags warm. en s'avonds broodje.
Ja.
Ja, maar jullie doen dus gewoon tussendoor, tussen de trainingen.
Ja, precies. Dus,
broer, het is nu de middag, het is nu 12:30 geweest. Wat heb je nou net gegeten dan?
Nou ja, ik heb net, omdat ik snel naar deze studio moest, in de auto wat boterhammen gegeten. 6 boterhammen.
Nou, dat heb ik ook gedaan net.
Ja. Ja. Dus in die zin verschilt niet zoveel. Maar het gaat er ook om wat doe je op je brood.
Ja.
Weet je, wat voor pasta's eet je? Nou ja, goed, Franse magere kwark, wat ik al jarenlang eet.
Ja.
Nou, er zit er gewoon veel eiwit in en het is gewoon mager. Dus,
maar dat kost je geen moeite? Volgens een dieet te eten.
Nou ja, toen ik daar op het begin mee begon, is het gewoon, het is ook weer een levensstijl.
Ja.
Het is wat basketbal elke dag trainen. Het is gewoon, het is gewoon normaal geworden. En,
ja.
En dat kost geen moeite. Inderdaad.
Maar jij neemt nooit een tussendoortje in Mars bijvoorbeeld, om het wat te noemen.
Nee, ik snoep eigenlijk nooit. Ik neem wel eens een keer een bakje chips, maar eigenlijk ik ben niet echt een snoeper.
Een pilsje?
Nou ja, op zijn tijd.
Ja.
En de snackbar? Is dat not done, of?
Nou ja, goed. Kijk, we zijn geen nonnen. Het is heus wel dat ik een keer naar de snackbar ga, maar dat komt niet vaak voor. Eigenlijk kook ik altijd wel s'avonds.
Patatje nou, af en toe is patatje.
Ja, precies. Maar dan ga je ook niet meteen.
Nee.
Moet heel slecht op. Ja, precies.
Ja. Ik wil doorgaan naar het kritische gedeelte. Maar goed, het is niet zo dat we allerlei nare vragen gaan stellen. Ik wilde allereerst eigenlijk even hebben over dat aanvoederschap van Donar. Want dat is nog niet zo lang zo. Hoe is dat om aanvoerder te zijn van dit team?
Ja, hartstikke leuk. Dit jaar zijn natuurlijk veel nieuwe jongens. Dus dan moet je soms wel gewoon zeggen hoe die werkt. Wat onze normen en waarden zijn hier. En het zijn allemaal goede gasten en die reageren daar goed op. Het algeheel gedrag is gewoon heel goed. Je moet gewoon af en toe wat dingen regelen. Maar tot nu toe bevalt het goed.
Maar Tom Boot stuurde wel eens een Amerikaan na 1 of 2 dagen weg, hoor.
Ja, klopt. Dat gebeurt tegenwoordig weinig meer, volgens mij.
Ja, maar Donar heeft de laatste 2 seizoenen nogal wat Amerikanen of buitenlandse spelers weggestuurd tussentijds. Heb jij dan nog, moet jij die spelers dan nog een beetje bemoedigend toespreken? Of hoe gaat dat?
Nou ja,
of worden ze gewoon bedankt voor de bewezen dienst en er komt een nieuwe binnenvliegen?
Ja, vaak is dat wel.
Neem jullie afscheid?
Ja, nou ja, het ligt in de situatie vaak wel. Ik probeer ook zeker, als iemand weggaat, nog wel even contact te hebben. De situatie is gewoon jammer. Het is gewoon niet wat beide partijen ervan hadden verwacht. Het is ook topsport. En iedereen weet dat dit het risico is van het vak.
Ja, zeker in basketbal.
Ja, dus dat is natuurlijk altijd gewoon heel jammer en vervelend voor zo iemand. Maar wij moeten ook verder. En bij ons komt weer een nieuwe speler die wij ook weer moeten inpassen en zich welkom moet laten voelen.
Ja.
Dus voor de een is het gewoon heel jammer. En wens je het allerbeste en hopen dat hij gewoon snel een nieuw team zal vinden.
Maar heb jij nu als aanvoerder ook meer contact met de coachingstaf dan de andere spelers?
Ja. Ik heb af en toe wel een bespreking met Erik. Gewoon om even te sparren. Hoe gaat het? Zie jij nog dingen waar we nog wat aan moeten doen? Of gaat alles goed?
Ja.
Dus daar probeer ik zo eerlijk mogelijk in te zijn en zo goed mogelijk in te vullen.
En zijn die gesprekken bij toeval of wordt het echt gepland?
Soms bij toeval. Maar soms wordt het ook gepland inderdaad. Kijk, op het begin van toen ging het wat minder. En dan is het ook wel dat ik wel eens uit mezelf naar de coach ga om wat dingen te bespreken. Hoe ik zie en hoe ik denk dat het team beter kan presteren. En dat gebeurt uiteraard ook andersom.
Ja, hoe heet die gezette spelverdeler nog maar die nou weer gestapt is?
Jeter, bedoel je? Nee?
Jeter, ja. Ja. Ik had soms indruk dat hij min of meer de spelwijze bepaalde. Er was geen eens aanvoerder volgens mij, of wel, Jeter?
Ja, maar
hoe ging dat? Er was eigenlijk een beetje de man waar het om draaide. Ook in het veld had ik de indruk.
Ja, ik denk dat je die twee dingen ook los moet kunnen zien. Kijk, ik ben de aanvoerder van het team.
Ja.
Maar bijvoorbeeld Carrington is de leider op het veld.
Ja.
Hè, die is de point guard, die zet de aanval uit. Maar goed, ik heb wel contact met Carrington. Weet je, die vraagt af en toe wat voor aanval zullen spelen. Weet je, we hebben er wel goed contact, maar hij is de leider op het veld.
Ja.
Hij is degene die ploeg aanstuurt. En nou ja, goed, in die zin was hetzelfde met Lance. Die was ook de point guard en die Die stuurde de hele groep aan op het veld.
Ja, maar die ging ook als er vrije worpen genomen werden door de tegenpartij. Of de jullie gingen even naar de kant toe, ging je met Braal in conclaaf.
Ja, precies. Want dat gaat weer over welke aanval gaan we spelen. Voor wie gaan we wat rennen. En nou goed, daar
Maar die vond ik veel heel nadrukkelijk aanwezig. Als soort tweede coach, de playing coach, zeg maar.
Ja, maar goed, dat is ook wel zijn karakter, denk ik. Het is een leider van nature. Hij bepaalt wat wij spelen. Dus ik vind het hartstikke goed dat hij veel contact had met de coach over wat te spelen en wat te doen.
Nou, is het moeilijk om een speler van Donar te zijn?
Nee, eigenlijk niet. Nee, het is eigenlijk meer gewoon hartstikke leuk. Er zit natuurlijk altijd wat druk op, hè? Want iedereen verwacht dat je kampioen wordt, dat je elke wedstrijd wint met supermooi spel. Dus in die zin kan het wel lastig zijn. Alleen, ik denk dat wij daar ons niet door moeten laten afleiden. Want wij weten hoe we spelen, weten wat we kunnen. Je kan een wedstrijd verliezen.
Een van die dingen die ik dan op... Het is een beetje het Feyenoord van het basketbal qua publieke belangstelling. En een heleboel spelers die zijn niet gewend volgens mij om voor 3000 mensen of 4000 mensen te spelen. Geeft dat nog extra druk?
Nou, ik denk dat voor dat
Praza extra... vrees?
Nee, ja, zo zou ik niet durven noemen. Kijk, ik denk dat zeker ook de Amerikanen dat in Amerika al gewend zijn om voor zoveel mensen te spelen.
Ja, die wel.
Kijk,
ja.
Ja, precies. Dus en verder hebben we natuurlijk wel wat ervaren Nederlanders die ook in het buitenland Europese wedstrijden hebben gespeeld met veel publiek, waar het nog wel eens hevig aan toe kan gaan. Maar goed, in die zin ben ik daar niet heel erg mee bezig.
Nee, het stimuleert gewoon met die nieuwe.
Precies, en ik denk dat zij ons heel goed ondersteunen. Zeker in belangrijke wedstrijden dat gewoon het dak eraf gaat. Dat is alleen mooi, daar krijg je juist energie van.
Ja.
En dus in die zin denk ik dat het alleen maar positief kan werken voor ons.
Kan zoiets eigenlijk ook tegen je werken? Een vol plaza op het moment dat het bijvoorbeeld niet loopt?
Nee, ze zijn er nooit uitgefloten.
Nee, denk het ook niet. En dat is ook wel.
Die cultuur is er niet, want ik loop al 50 jaar bij Donar mee. Ik heb nog nooit het publiek Donar-spelers zien horen uitfluiten.
Nee, en dat is ook. Kijk, ik denk ook de manier waarop je zo'n wedstrijd bijvoorbeeld verliest of niet goed speelt. Kijk, als wij er niks eraan gaan doen, dan kan ik me voorstellen dat het publiek heel erg ontevreden is. Maar als wij ook gewoon hard werken, er alles aan doen om te winnen.
Ja, maar het zit ook niet in de basketbalcultuur.
Nee, klopt. Het zit ook niet in de basketbalcultuur.
Met een uitfluit en dat soort dingen. Het publiek is gewoon gedisciplineerd wat dat betreft. Zal niemand het veld oplopen? Ik heb nooit gezien dat er iemand buiten zinnen was en iemand een speler van de tegenpartij de scheidsrechter te lijf ging. Terwijl die over een meter afstand van je vandaan staat. Dus dat... basketbal is gewoon wat dat betreft een sportieve sport.
Ja, veel respect.
Heel respect. Ja. Af en toe krijg je wel een opdonder. Zoals laatst zag ik jou ook. De laatste wedstrijd, tot twee keer toe, kreeg je een geweldige beuk.
Ja, ja.
Ik weet niet welke wedstrijd het was.
Ja, het was tegen Den Bosch. Maar dat was eigenlijk, dat hoort er ook bij. Dat was ongelukkig.
Ja.
Maar goed, daar val je wel hard. Ja. Maar goed, het is niet een hele... We liggen niet lang op de grond. En het is een hele sportieve sport in die zin.
We zeiden het bij de stellingen al over coach Erik Braal. Dat wordt binnenkort besloten, geloof ik. Of hij doorgaat, of Donar en hij doorgaan of niet. Tot aan komende zomer loopt het contract, geloof ik. En je gaf volgens mij aan dat het geen aderlating zou zijn voor de club. Of gaf je dat juist wel aan?
Sorry, de vraag was... Kan je de vraag nog één keer herhalen?
Nee.
Ik weet het niet meer.
Ik bedoelde ja, sorry.
Dan zetten we dat nu gelijk
Ik had de vraagsteller anders begrepen. Nee.
Okay.
Het zou zeker een aderlating zijn. Ja. Ik denk dat Erik in de afgelopen jaren echt wat neer heeft gezet. Hè? Ze hebben de organisatie ook naar een hoger niveau heeft getild. Zijn visie op het spel, ook op, ook op de hele professionalisering van de organisatie, voor de spelers, hè, voor de groep. Met zijn aanpak heeft echt wel wat neergezet, zeg maar.
Maar, dan begin ik alweer, Is het niet zo dat je af en toe niet, ook niet te lang met een coach door moet gaan? Ik bedoel, ik wil niet zeggen dat je nou op moet stappen, maar je kan ook wel eens een periode hebben dat het minder gaat. En dan zegt iedereen, ja, hij zit er al zo lang en het wordt niet wel eens tijd dat hij opstapt met een verfrissende aanpak komt. Kijk, dat is een profsport, is het zo, welke club dan ook, van tijd tot tijd komt een nieuwe coach.
Ja, klopt. Maar goed, wanneer is dat? En,
ja, dat precies. Dat, ja, dat moment. Dat is moeilijk te bepalen voor een clubleiding. Nou, een voorbeeld is het succesvolle team van 2018. Zijn jullie mee doorgegaan. En toen bleek er opeens dat het te oud werd een beetje hier en daar. Hè? Slachter is inmiddels weg. Kipsen is weg. En nog een andere. Je dacht van, met het team kunnen we al een jaartje vooruit. Maar dat kon dus niet, man. Je werd geen kampioen meer. Terwijl eigenlijk moreel gezien eigenlijk wel had gemoeten.
Ja, nou goed. Ik denk dat...
Het is moeilijk inderdaad die afweging te maken. Ja. En er zijn natuurlijk meer goede coaches. Er hoeft niet alleen Ik denk wel dat Braal een van de beste, zo niet de beste coach van Nederland is. En nou nu Boot niet meer werkt. Maar er zijn natuurlijk in Amerika... Donar heeft vroeger ook veel Amerikaanse coaches gehad. En zelfs een Spaanse coach. Dat was... niet zo'n succes, die stond boven op de banken, Pep Claros. In de tijd van dat ze net kampioen waren geweest in 2004. Maar er zijn natuurlijk, we hebben een Servier, een Kroaat gehad inmiddels. Dus er zijn genoeg coaches uit het buitenland die vast nog een keer bij Donas zouden willen werken. Ik bedoel, ja.
Ja, toch, zeker. Maar
zijn overwegingen. Hè?
Kijk, ik denk dat Donar ook had ingezet op een lange termijn. Hè? Dus dat ze echt gewoon een aantal jaar iets neer wilden zetten.
Dat is gebeurd.
En dat is zeker gebeurd. En dat is ook, ik denk dat voor de toekomst ook weer zo moet gaan.
Ja.
Dus,
maar jij zegt, Braal is nog, daar ben ik nog niet op uitgekeken. Aanpak Braal.
Nee, ik absoluut niet. Ik speel hartstikke graag onder Erik. En
er komen elk jaar, de meeste zijn weer nieuw elk jaar. Dus die zijn, het is niet zo dat die spelers uitgekeken zijn op coach. Alleen nee. Zoals mensen zoals jij, dat zou kunnen gebeuren. Dus.
Ja, nou ja, ik... Ik heb een hele goede klik met Erik. En zijn manier van spelen, dat staat mij heel erg aan. Het was op dit begin van het seizoen was het lastig. Hè? Want we hadden natuurlijk veel nieuwe spelers. 6, 7 nieuwe spelers.
Ja.
Waardoor je deze manier van basketbal... is niet iedereen gewend.
Maar hoe bedoel je deze manier van basketbal? Dan gaat het om een balletje in het netje te gooien.
Ja, daar heb je helemaal gelijk in. Maar het gaat meer om het samenspel met 5 mensen op het veld.
Ja.
Dus als en we hadden net over, we zijn geen robots.
Nee.
Dus als de ene een actie maakt, want hij leest de verdediging, dan moeten de 4 anderen op reageren. En het is niet zo van, ik geef jou de bal en jij doet iets. Nou, en dan schiet je en dan gaat hij raak of mis. Nee, wij willen met 5 mensen willen wij het best mogelijke schot creëren. En de verdediging... moeten wij ook dingen lezen om... maar dat zijn we van elkaar afhankelijk. En dat heeft met timing te maken, met elkaar...
En daar is Braal sterk in.
En daar is Braal heel goed in. Alleen dat heeft tijd nodig. En dat zag je op het begin, hadden we heel weinig tijd daarvoor. Trainingstijd. En dat moet groeien. En nu zie je dat het steeds meer tevoorschijn komt. Dat iedereen begint te begrijpen van... Oké, als hij dit doet, dan moet ik dat doen. En...
Maar moet je dat niet minder snel gaan wisselen? Elk jaar komen er wel minstens 4 nieuwe spelers aan. En dan moet je eigenlijk weer opnieuw beginnen.
Nou ja, goed, dat is dus wat ze afgelopen jaren dus wel hadden gedaan. Bleef er altijd een kern van 5 spelers ongeveer. En dan kwamen er 4, 5 bij. En er waren soms ook wel spelers die al langer in dit soort systemen gewend waren. Dus dan kan je sneller progressie boeken. Alleen dit jaar werd er veel ingezet op jongere spelers. Dus die hebben ook wat minder ervaring in Europa. Dus die hebben misschien 1 jaar in Europa gespeeld. Die komen vanuit Amerika, die toch een hele andere speelstijl hebben. Nou ja, goed, zij zien de uitdaging daarin om dat wel te gaan leren. Alleen dat heeft wel tijd nodig. En nu zie je, het begint te klikken. Ja, en dan zie je dat we gewoon heel goed kunnen basketballen.
Ja, ik had het een keer tegenover Erik in een interview ook over teambuilding. Hoe doen jullie dat nou als club? En toen zei hij eigenlijk van ja, teambuilding dat is inderdaad wel belangrijk. Maar veel belangrijker is op het trainingsveld staan en veel uren maken op in die trainingshal of op de trainingsbaan. Maar dat verklaart het dan wel een beetje. Dat die automatismes, die kun je op een training dus het beste voor elkaar krijgen en niet met teambuilding.
Nou ja, ik denk dat beide heel belangrijk is. Kijk, uiteraard moeten we veel op de vloer staan om automatismes erin te slijpen. Maar ik ben wel van mening, en dat heb ik ook de afgelopen jaren gezien, dat de teambuilding ook zeker buiten het veld, dat het heel erg belangrijk is om een goede onderlinge verhouding te hebben. Dat we elkaar beter leren kennen, begrijpen. En daar werken we ook aan. Toevallig zijn we afgelopen vrijdag nog met z'n allen uit eten geweest.
Bij de McDonald's?
Ja, met z'n allen naar de... Nee, niet naar de McDonald's.
Dat deze vroeger hadden de Amerikanen. Ja. Ik heb nog wel te willen van de tijd. Ik weet niet hoe...
Ik wou nog even dit afmaken en dan hebben we nog wel even, hoor.
Oké. Dan is goed.
Jullie waren uit eten geweest en toen wil je je antwoord nog afmaken, geloof ik.
Nee, maar we zijn met z'n allen uit eten geweest. En dat is gewoon hartstikke gezellig, weet je. We hebben de kleedkamer is hartstikke leuk. Nou, dat is een half uurtje voor de training, een half uurtje na de training. Maar buiten het veld is ook gewoon hartstikke belangrijk om elkaar goed te leren kennen. En dit was niet de eerste keer. We gaan een keer bowlen, dat soort dingen. En dat is gewoon... Daar zie je dat we elkaar beter leren kennen. Misschien eerder iets tegen elkaar durven zeggen.
Ja.
Of dat er meer begrip is voor elkaar. En dat is hoe je ook tot goede prestaties kan komen.
En doe je ook nog sociaal werk op scholen? Dat soort dingen? Clinics?
Ja, er zijn wel wat clinics. Omdat we uiteraard veel trainen, is het soms lastig om... Donor doet zeker heel veel clinics. Wij zijn er af en toe bij. Niet altijd.
Okay.
Dus ja, dat is ook gewoon hartstikke belangrijk voor de omgeving uiteraard.
Ja. Als ik jou een beetje goed aanvoel, dan wil jij nu over het Nederlands team praten?
Nou, eerst wat anders. Ik heb hier een van de vragen, de kritische vragen. Het Nederlands basketbal is niet gediend met de huidige eredivisie, waarin hele grote en ook zeer voorspelbare uitslagen schering en inslag zijn. Ofwel, de Beneliga is een must.
Voor Donau zou het zeer interessant kunnen zijn, zeker om betere tegenstanders te krijgen.
Het is toch leuker als je tegen betere spelers speelt dan tegen zwakkere spelers? Ook voor jou toch?
Zeker weten.
Persoonlijk.
Zeker, en dat merk je al in de Europe Cup natuurlijk. Dat gewoon, daar moet je gewoon goed zijn om te winnen.
Ja. En benen liggen ook, denk ik.
Ja, benen liggen ook. En dat zou voor, laten we zeggen, de top 4 zou het een heel erg leuke competitie zijn. Alleen als we kijken naar de lagere teams, wat zou het voor hen betekenen?
Nou, die Eredivisie blijft gewoon. Er wordt aangevuld van onderaf, ook weer tot 8 teams, bij wijze van spreken. En dan zou ik gewoon zeggen van richting Europa, de hoogste clubs in de Beneliga, die gaan gewoon Europa in. Maar je zou ook nog een soort play-off competitie kunnen houden tussen de beste twee in de Beneliga en de twee topteams in de Eredivisie om de nationale titel bij wijze van spreken.
Ja, nou, ik denk dat het wel heel belangrijk is dat er gewoon wel een Nederlands kampioen altijd zal zijn. En dat er een Nederlands competitie is.
Ja, dus. Volgens mij is dat wel op te lossen.
Ja, zeker weten. Ik ben toevallig laatst samen met Meijndert van Veen zijn we naar een meeting geweest van Hypercube.
Die is er bezig met onderzoek. Nou, precies. Wat kwam daaruit?
Het was meer een... zij wilden vertellen wat ze aan het doen waren en wilden wat input van onze kant. Kijk, als speler zijn uiteraard, als we die competities bij elkaar samen zouden kunnen voegen, dat zouden gewoon heel leuke wedstrijden kunnen opleveren.
Ja, want je gaat toch liever in Oostende met die prachtige hal spelen dan in Weert of zoiets.
Ja, nee, helemaal mee eens. Zeker sportief is dat veel leuker voor een speler. En word je denk ik ook als team veel meer uitgedaagd en word je ook beter als team.
Want elke topcoach zegt, hoe des te beter de tegenstand is, des te beter jezelf wordt als speler.
Nee, helemaal mee eens. En ook als team, want je komt vaker in situaties dat je onder druk komt te staan, dat je tegenslagen hebt. Kijk, als we nu inderdaad, noemen we Veert als voorbeeld, als ze daar niet top zijn, dan win je even goed nog met 20 punten. Maar ben je niet top tegen de Belgische teams, dan verlies je gewoon. En dus de druk van presteren ligt gewoon hoger, waardoor je ook meer van jezelf moet vragen om daar te presteren en te winnen.
Ik denk dat er ook meer televisietijd komt. Dat er vast een sponsor is die league een naam zal geven en waardoor er meer tv-zendtijd komt. Misschien bij de commerciële of bij de taalzender, maar dan toch nog interessant wordt.
Maar goed, dit is natuurlijk voor de topteams, maar hoe gaat het daaronder? Waar komt de jeugd vandaan? Dus het is niet alleen...
Ja, maar
natuurlijk wordt het interessanter, maar de jeugd, daar moet ook veel meer uit voortkomen. Dus eigenlijk zou je ook daarvoor...
Misschien moet je een Eredivisie voor tot 23 jaar maken.
Ja, dat hadden ze dus tot voor kort. En nu is het tot 21.
Ja.
Alleen het gaat meer om de ontwikkeling van jeugdspelers.
Weet nou je, ja, bij Dona worden die niet echt ontwikkeld, vind ik.
Nou ja, ze zijn natuurlijk bij het RTC is zo'n programma.
Ja.
Maar goed, dat zou natuurlijk eigenlijk elke club in Nederland moeten hebben.
Ja, maar jullie bankzitters, ik bedoel maar even wat, die zitten gewoon nou, meeste tijd op de bank. Laten we wel wezen, hè? De talenten zogenaamd, die krijgen weinig speeltijd. Zelfs tegen weer komen ze nog maar 2 minuten speeltijd, dus is het al veel. Ik bedoel, daar leren ze niet zoveel van. Maar als er nou een eredivisie komt tot 23 jaar en dat soort spelers in die eredivisie laten spelen. Ik denk dat het voor de opleiding van die spelers beter is dan dat ze nummer 10, 11, 12 en 13 op de bank zijn.
Ja, nee, zeker. Kijk, het is wel, ze trainen natuurlijk wel elke dag met ons mee. Dus in die zin worden ze wel beter, maar uiteindelijk moeten ze wel wedstrijden gaan spelen.
Ja, en de ambiance bijvoorbeeld.
Ja, nou ja, goed, als je bijvoorbeeld Rink vorig jaar zag.
Ja, nou,
kijk, dat is een goed voorbeeld. Maar Rink was er ook al klaar voor om gewoon zoveel minuten te gaan maken. Ja, die heeft er ook hard voor moeten werken.
Dat zijn uitzonderingen. Ik zag vorige week bij het Nederlands team ook zo'n jongen van Vuur ooit.
Van de Vuurst, ja.
Van Vuurst, ook 18 jaar. Ja. Die daar als spelleider van Nederland optrad. Niet alleen, maar dat is toch ook een bijzonder talent. Dus, maar ik denk wel dat er een mogelijkheid moet zijn om de jonge talenten beter te laten rijpen bij topclubs dan nu het geval is. Als ze dus met die benen die er zou komen.
Ja, nee, maar goed, als je bijvoorbeeld in Weert ziet, daar spelen ze heel veel met jeugd.
Ja, die zou toch leuk in eredivisie ploeg kunnen worden.
Ja, Weert. Zeker. Ja, maar
als die benen liggen er is, dan hoef je de eredivisie niet op te doeken.
Nee, ik ben helemaal eens. De eredivisie moet ook helemaal niet opgedoekt worden.
Nee.
Maar goed, die zouden inderdaad wel 2 competities kunnen gaan opstellen.
Ook nog.
De Beneliga en de Nederlandse Eredivisie. Of dat je eerst de Beneliga gaat afwerken en vervolgens de Nederlandse competitie.
Nou ja, die topclubs in Europa, die spelen ook 2 keer in de week. En die spelen de Euroleague.
Ja.
Elke week. Hè, dus dan 18 clubs in. En ze spelen een eigen competitie. Dus wat dat betreft zou dat ook geen probleem
zijn.
Ja,
nou ja, goed, dat is dus hetgeen wat Hypercube aan het onderzoeken is. En nou ja, goed, ze zijn met alle stakeholders aan het praten, ook met zijn fans, uiteraard de clubs, om daar tot een uitkomst te komen. Dus ik ben heel benieuwd hoe dat... Het
zal niet lang meer duren, denk ik.
Nee, ja, goed. Kijk, in België zitten ze eigenlijk ook, hè, daar zijn ook maar weinig teams. Een stuk of
nou ja, eerst hier in België er altijd tegen die benen liggen. Er waren wel 12 Belgische clubs en er wordt ook steeds minder omdat er minder geld is. Er zijn ook nog maar 6 goede clubs over, denk ik.
Ja, er zitten een aantal teams ook in wat zwaarder weer. Dus,
als je 6 en 4 en 20 teams, of 10 teams, hè, Nederland 4 en België 6 bij wijze van spreken. Dan kun je naast de gewone eredivisie competitie zou je nog benen liggen kunnen organiseren.
Ja, dus ik sta er heel erg voor open. Dus, maar het moet niet ten koste gaan ook voor de Nederlandse teams. Laat het zo zeggen. Want
daar moet een oplossing voor komen.
En Den Helder zit ook niet te wachten op om naar Oostende te gaan, denk ik. Oostende ook niet. Die met 50 punten pakken rammel te geven.
Nee.
Nederlands team?
Ja, we zitten door de tijd heen. Maar ik ga toch even breken met mijn regel. Of jij moet al zeggen, ik moet nu weg. Maar dat is eigenlijk het laatste waar we nog even over willen spreken. Het Nederlands team, ben je daar weer aan toe?
Nee. Ik ben afgelopen zomer wel gebeld om of ik weer mee wilde doen. Daar heb ik even over nagedacht. Maar uiteindelijk toch besloten om daar niet voor beschikbaar te stellen. Ik ben nog druk bezig met een studie.
Oh.
En,
wat voor studie?
SPD Bedrijfsadministratie. Dus ik word opgeleid als financieel controller. En daar zit ik ook een beetje aan het einde van mijn studie. En daar ben ik gewoon eens druk mee en met mijn gezin. Ik zou me anders moeten willen committen voor 2 jaar. En dat zie ik gewoon niet zitten op de
moment. Nee, want ik miste jou vorige week. Ik denk, er zit Van der Maas, die speelt daar. En die andere jongen, ik weet niet, ook Karatsi.
Ja.
Dan denk ik, nou... Dan hoort Thomas Koenens toch te staan. Die vindt net even wat beter.
Ja, nee, het is altijd een grote eer. Alleen op het moment...
Jij kiest dan voor de maatschappelijke ontwikkeling van je eigen persoon.
Ja, ja. Dus,
heel verstandig op zich. Maar het Nederlands team kost dan niet zo heel veel tijd. Het is maar een kleine periode per jaar.
Het is ook wel anders geworden. Maar ik begreep nu ook al wel dat ze wel in de zomer wel weer een programma wel neerzetten. En... Kijk, voor mij gaat ook, ik moet ook stage lopen en dergelijke. Ja, dat hoort allemaal bij een HBO-studie. En dat is tijdens het seizoen gewoon heel erg lastig. En ik weet ook niet wat het programma ze zullen gaan maken. Maar ze zeiden toen wel dat ze een programma zouden gaan maken in de zomer. En in de zomer besteed ik mijn tijd voornamelijk om mijn lichaam gewoon weer helemaal topfit te krijgen. En daar ben ik gewoon 2 maanden gewoon intensief aan trainen individueel. En
ja.
Ja, dus in die zin past het gewoon niet in mijn plaatje op het moment. Nee.
Dus de beste Nederlandse center die is niet meer beschikbaar voor het Nederlands team.
Nee, helaas.
In de toekomst ook niet, mocht je weer meer tijd krijgen, zeg maar.
Dan is hij al 34.
Ik ben af van de fase, maar ik zie het niet snel gebeuren, maar je moet nooit iets uitsluiten.
Zie je een buitenlandse club, nog het laatste vraag, buitenlandse club nog zitten, dat iemand, zelf voor de Oostende komt, daar zit wat meer geld, denkt iedereen. Of Charleroi, of weet ik veel wat, of een Franse club. Ben jij daarvoor in?
Nou ja, ik heb nu nog 2 jaar bij Groningen natuurlijk. Ik heb,
dus, Oldenburg.
Ja, dat zijn allemaal fantastische teams uiteraard. Maar ik zie dat niet snel gebeuren. Maar,
ben je daar goed genoeg voor, denk je? Voor dat soort teams?
Ja, ik denk dat ik er wel mee kan. Ik weet het niet. Maar ik zit hier ook gewoon heel goed op mijn plek in Groningen. En,
wij zijn ook blij met jou, hoor.
Ja, dankjewel. Dat is heel fijn om te horen. En, ik zie hier gewoon... Ik heb het gewoon super naar mijn zin hier. En de situatie ook voor mijn gezin is perfect.
Daar zijn we hartstikke blij mee. Wat een besluit van deze podcast. Ja. Allemaal positief.
Zeker. Heel veel succes dit seizoen nog. En ook met die laatste 2 prijzen misschien van dit seizoen... Die jullie nog kunnen pakken. En... ongetwijfeld gaan we dit nog een keer doen.
Is goed.